Dankjewel voor je inleiding, André. Het gaat inderdaad, we hebben het even kort over Biljam en de ezel, maar ik gebruik dat verhaal om eens na te denken over bijbelstudie in het algemeen. Afgelopen week hadden we een overleg en daar werd besproken wat voor gemeente zijn we nu eigenlijk? Wat doen we hier nou met elkaar en wat voor gemeente willen we zijn? Waar willen we naartoe? Nou, er is wat heen en weer gesproken en uiteindelijk was één ding in ieder geval de kern van wij leven uit Gods woord. We zetten de Bijbel centraal. Oh, daar heb ik de Bijbel niet eens bij. Sorry. Dat betekent dat je deze Bijbel, dit woord, van kaf tot kaf leest. En ziet als Gods woord, de manier waarop God zich openbaart naar ons. Dus vanaf de schepping van God zag de wereld tot het amen in openbaring, is dit Gods woord. En nou, dat is niet zo vrijblijvend voor christenen om dan te zeggen, nou mooi, het staat mooi in de kast. En ik kijk er soms naar en ik blader er soms in. Ik wil met jullie kijken vandaag naar hoe kun je omgaan met Gods woord en hoe kunnen we daarin God ontdekken. Als je houdt van iemand, dan toon je oprechte interesse voor die persoon. Dan als die thuis komt, dan vraag je, hey, wat heb je gedaan, hoe was dat, was het leuk, gaat het goed met je, je ziet er goed uit of je ziet er moe uit. Je houdt je bezig met de ander. En als er iets gebeurt wat je niet snapt, vraag je dat. En als je van elkaar houdt, heb je begrip voor elkaar en accepteer je zoveel mogelijk de ander zoals die is. Ook al snap je de helft niet van wat er voor je ogen gebeurt. Ik begrijp nog steeds niet dat als de televisie opeens staat op een voetbalscherm, dat er dan iets gebeurt in de hersenen van mijn lieftallige man. En dat het hele leven stopt. En dat het getrokken wordt naar die stuk of 20 volwassen mannen die daar in een korte broek rennen achter een bal aan. Dat gaat mijn begrip te boven. Dat zal te ingewikkeld voor mij zijn. Maar goed, dat hoort er wel bij. En dat accepteer ik als in mijn liefde voor hem. Dat is iets anders dan als je een vage kennis op straat tegenkomt en je denkt, oh, als die me maar niet ziet. Als die maar niet vraagt hoe het gaat, of dat ik moet vragen hoe het met de been gaat, want er is altijd wel wat. Als je zo met God omgaat, ja, dan je kunt zelf conclusies trekken van hoe je relatie zelf met God is. Vandaag wil ik jullie meenemen. Hey. Oh, oh, oh. Amen. Ja. Ik doe niks, toch? Ja. En ja, deze. Ik ben nog maar net begonnen. Bijbelstudie. Nou, als je Bijbel bestudeert, dan onderzoek je Gods woord. Dan ga je er even voor zitten. Een stukje uit de Bijbel lezen is ook fijn, maar Bijbel bestuderen gaat echt een stapje verder. Dan ga je echt kijken van wat is het verhaal, wat zegt God hierin, wat zegt hij over zichzelf, wat wil God hier mij in duidelijk maken, waarom. Soms zoek je het antwoord op een persoonlijke vraag, zit je ergens mee en dan hoop je het antwoord in de Bijbel te vinden, dat God op die manier tot je spreekt. En ook, wat kan ik ermee of wat moet ik ermee als christen met wat ik lees? Ik neem vandaag een stukje uit het Oude Testament en het uitgangspunt van Bijbelstudie is, elke bladzij van het Oude Testament gaat over Jezus en over zijn toekomstige werk. Dus elke bladzij die je open doet, gaat over Jezus. De gekste verhalen staan erin. ook hele rare verhalen, vieze verhalen. Maar ergens gaat het op de een of andere manier over Jezus. Ik wil iets vertellen over de Bijbel aan zich. De Bijbel is een boek van 66 boeken eigenlijk, daarom heet je het Bijbel, boeken. Dat is geschreven door heel veel verschillende mensen, met verschillende karakters, met verschillende intenties, maar allemaal door de geest van God geleid en daarom ook samengebracht in het boek. In de Bijbel vind je heel veel verschillende verhalen of opsommingen of geslachtsregisters, psalmen, gedichten, van alles. Dus je ziet in de Bijbel het verhaal zelf, dat lees je. Kennen jullie trouwens het woord geschiedenis in het Engels? History. Welke twee woorden herken je daarin? His story. Zijn verhaal. Die Engelsen hebben het goed begrepen. Die hebben goed gesnapt dat geschiedenis niet gaat over wat mensen allemaal uitspoken, maar wat God daarin doet. In de Bijbel lees je ook een verhaal in de context van waarover gaat het, wat is er voor gebeurd, wat gebeurt erna. Je gaat zoeken naar wat betekenen de namen, wat betekenen de plaatsen, waarom staat het daar, waarom gebeurt het daar. Soms staan er specifieke getallen of details bij, waar je iets mee kan. Soms prikkelt een woordje wat je denkt, wat een gek woord, waarom staat dat hier? En kun je op zoek gaan waar het nog meer in de Bijbel staat. Heel veel woorden in de Bijbel hebben ook een typologische betekenis. Die betekenen hebben een extra diepe betekenis. Zo het woord wijngaard, wijn, brood, gerst, tarwe, zon, water. Ga zo maar door. Dat heeft iets te betekenen. Mannen, vrouwen, stammen. Ga zo maar door. Dat geeft allemaal extra diepgang aan een tekst. Leuk om te weten is ook dat Jezus als rabbi, of rabbijnen in het algemeen, maar Jezus is ons voorbeeld natuurlijk, dat hij dit ook deed. Ze gingen samen kijken van wat staat er nu precies, wat staat er in het woord, waar staat het nog meer en wat zegt dit ons. En tenslotte geeft het ook iets over de koers van je leven, de teksten die je leest en welke beslissingen je daarin neemt. Ik wil vandaag, ik heb gekozen om het over Biljam en de ezel te hebben. Als voorbeeld van hoe je dingen aan kan pakken. Wie kent dit verhaal echt niet? Nog nooit van gehoord. Gelukkig. Nou, dan ken je misschien een beetje iets over de context. Oh nee, dit is de kernvraag. Kernvraag bij elke geschiedenis is, hoe toont God zich hierin? Hoe laat Yahweh, de Ik Ben, zich zien? Even iets over de context van dit verhaal. Je ziet een kaart. Ik zal even... Ja, het is niet zo heel goed te zien. Je herkent Israël, bij Kanaan is het hier nog. Hier komt Israël vandaan en die heeft wat omzwervingen gedaan al 40 jaar lang in de woestijn. En op verzoek van Mozes heeft gezanten gestuurd naar diverse leiders van volken van mogen wij de korte route nemen. Nou, dat mocht allemaal niet en die zagen wel gebeuren, want die honderdduizenden mensen door die land trekken wordt niet heel vrolijk van. Dus die waren heel afwerend. Ook gingen sommige koningen al de strijd aan met het volk en hadden het volk al sommige gebieden al ingenomen. Nou, dat gerucht van dat volk wat er aan zit te komen verspreidt zich door die omgeving. En Balak, de koning van Moab, die krijgt het een beetje de rillingen. En Moab ligt hier. En hij denkt, nou, met strijd kan ik dat volk niet aan. En hij denkt slim te zijn en stuurt gezanten naar Biljam. Dat schijnt een hele bekende ziener te zijn geweest in die tijd. Die woonde ook 600 kilometer verderop ongeveer. Dat zal hier ongeveer zijn geweest. In de buurt van de Uifraat woonde hij. Nou, als je daar woont in die tijd en je hebt zo'n reputatie van honderden kilometer verderop, dan schijnt hij wel wat te betekenen hebben. Er zijn zelfs vondsten gedaan met in steen gehouden uitspraken van Biliam. Nou, wat er stond weet ik niet, maar wel dat er is gevonden. En Balak vraagt die Biliam het volk te gaan vervloeken, want hij denkt, dan heb ik dat volk wel in mijn macht. Dat is eigenlijk de inleiding van dit verhaal. Er staan wel hele leuke dingen in. Ze komen dus bij Biliam en ze hebben een hoge beloning voor de waarzegger bij zich. Bij Biliam gekomen brachten ze hem Balaks woorden over. Blijf vannacht hier, zei Biliam, dan zal ik u daarna antwoorden wat de Heer mij zal ingeven. Dus bleven de Moabitische leiders bij Biliam. God verscheen aan Biliam en vroeg: wie zijn die mannen hier bij jou? En Biliam antwoordde: God, die zijn naar mij toegestuurd. En hij vertelt hoe dat een beetje zit en God zegt: nee, je mag niet gaan. Want God zei tegen Biliam: ga niet met hen mee en vervloek dat volk niet, want het is gezegend. Nou, zegt Biliam tegen die mensen die honderden kilometers hebben gereisd: nee, ik ga niet mee, de groeten. Ik krijg geen toestemming. Nou, die leiders gaan weer terug naar Moab en zeggen tegen Balak: hij is niet mee. Nou, zegt Balak, daar neem ik geen genoegen mee. En die stuurt nog meer mensen van hogere komaf en met nog meer schatten naar de naartoe. En verzoekt dringend aan Biliam om toch deze kant op te komen. Ik zal u rijk belonen en ik zal alles doen wat u zegt. Kom toch en spreek een vloek over dat volk uit. En dan zegt Biliam: ook al gaf Balak me al het zilver en goud uit zijn paleis, dan nog zou ik niets, maar dan ook niets kunnen doen dat ingaat tegen het bevel van de Heer mijn God. Maar ja, dan slaapt hij er weer een nachtje over. Hetzelfde ritueel. 'S Nachts verscheen God aan Biliam en zegt dan: als die mannen gekomen zijn om je te ontbieden, ga dan maar met ze mee. Maar je mag alleen doen wat ik je opdraag. Dan gaat Biliam op weg, op zijn ezelin. Nou, dan krijgen we het verhaal van waarom spreken ezels niet. In dit verhaal spreekt de ezel wel degelijk. Het is ook leuk om eens te dieper in te gaan van wat is dan een ezelin en waar komen we die nog vaker tegen. Als je op je computer debijbel.nl hebt, dan kun je een zoekopdracht geven en dan zoekt hij in alle mogelijke vertalingen dan naar dat woord. En ezelin komt behoorlijk wat voor. Ezels zijn ook wel eens kwijt en worden dan weer gevonden. Ezels die praten in dit geval. Ezels, als je ziet wat een ezel is, is het een lastdier. Hij draagt de lasten van de mens. Daarin zien we iets van Jezus terug. Jezus droeg ook onze lasten. In het gesprek met Biliam zegt de ezel van: ik ben toch trouw aan je? Ik doe toch altijd wat jij zegt? Dat is een ezel ook. Die doet alles voor zijn eigenaar. Wat zegt de ezel? Ja. Daar zit Gods woord in. Gods naam. Dat is een beetje vergezocht misschien, maar als ik een ezel hoor, hoor ik dat er niet in. Dan hoor ik een heel raar gekrijs eigenlijk. Maar in de regels van wat zegt een ezel, en dan zegt een kind Ia, de naam van onze Heer. En een ezel volgt stevast dezelfde route. Hij wijkt er niet vanaf, dus als hij heeft geleerd om langs dat paaltje op die manier te gaan, zal hij de volgende keer en de keren daarna dat ook doen. En dat zegt weer iets over ons karakter als christen, als volgeling van hem, dat wij stug hem volgen. Het mooie van de ezel is dat hij meer ziet dan de mens in dit geval. Hij zag al lang dat die engel daar stond. Want als Biliam onderweg gaat, dan heeft hij een soort van de toestemming gekregen van God. Maar ze zijn nog niet onderweg of Wat staat er? God ontstak in woede. En een engel van de Heer ging op de weg staan om Bileam tegen te houden. De ezelin zag de engel van de Heer op de weg staan met getrokken zwaard en ging opzij het veld in. Dat is niet zo handig van die ezel. Bileam sloeg de ezelin om haar weer naar de weg te drijven. Hierop ging de engel van de Heer op een smalle weg tussen de wijngaarden staan. Aan weerszijde was een muur. Toen de ezeling de engel zag van de Heer, drukte ze zich tegen de muur, zodat Bileams voet bekneld raakte. Weer sloeg hij haar. Nou, dan gaat de engel weer een stukje verder. Er was een nauwe doorgang waar geen ruimte was om naar links of rechts uit te wijken. Toen de ezelin de engel van de Heer zag, ging ze liggen, met Bileam nog op haar rug. En dan wordt Bileam woest en die slaat haar. En dan begint dus die engel tegen hem te praten van: waarom doe je dit nou? En niet zo van wat jij net zei, van: ik zie hier een engel, zie jij die niet? Nee, het gaat inderdaad een beetje zeuren. En dan zegt Bileam: je drijft de spot met me en ik maak je dood. Nou, dat is bijna gebeurd, maar dat gelukkig net niet. Want dan had hij wel een heel probleem gehad om uiteindelijk te doen wat hij zou gaan doen. En dan ziet Bileam uiteindelijk de engel staan en toont zijn eerbied in navolging van zijn ezel. In dit stukje lees je al een hele hoop van die kleine woordjes die je her en der in de Bijbel ook wel tegenkomt. Bijvoorbeeld dat ze het veld ingaan, of de smalle weg, of iets wat bekneld raakt, of een wijngaard met muren. Allemaal verwijzingen naar een diepere laag in het verhaal. Ik vind het voor dit verhaal te ver voeren om alles heel diep na te gaan, maar het is wel een uitnodiging aan jullie om thuis eens te gaan spitten in die Bijbel, van waar kom ik dat nou nog meer tegen en welke diepere boodschap zit er dan in dit verhaal. De eerste conclusie die je voorzichtig stelt is: de Heer is niet bang voor aardse machten, niet voor politieke, koninklijke, moabitische of filosofische, religieuze krachten uit Babel. Hij overziet het ook. Hij is bij zijn volk, maar hij overziet ook de hele omgeving waarin zijn volk is. En ziet in de harten van de koningen en ziet de angst, maar ook de maatregelen die zij denken te nemen. Dat zij dat volk willen vervloeken. En terwijl het volk is gezegend door God. Dus het is als een vader die voor zijn kind opkomt en zegt: wat had jij gedacht? Dacht het niet. Dit gaat niet gebeuren. Gods woord overwint. Ja. En ik vind ook heel mooi dat God zelf met Bileam in gesprek is. Hier. Als ze dan op zo'n plek komen om te gaan offeren en waar dan die Bileam moet gaan vloeken, of dat volk moet gaan vervloeken, dan staat er: hij ging een kale heuvel op waar God bij hem kwam. Nou, dat is toch super bijzonder. Dat zo'n waarzegger uit een ver volk die van plan is dat God te vervloeken, dat God bij hem komt. En dan zegt Bileam: ik heb 7 altaren laten oprichten. En op elk altaar heb ik een stier en een ram laten offeren. Nou, dat is dus ook weer zo'n verwijzing naar iets waarom ze dat deden. Is goed uit te zoeken, vind ik. De Heer droeg Bileam op naar Balak terug te gaan en legde hem in de mond wat hij moest zeggen. Nou, dan gaat Bileam terug en dan vindt hij Balak dan nog bij die offers. En dan zegt Bileam: hief een orakelspreuk aan, staat er dan. En zei: interessant om te weten is, er komen nu 4 spreuken, 4 zegeningen eigenlijk. En die vinden elk plaats op een andere berg. En dat moet hier ergens zijn geweest. Want ze zijn in de buurt van Jericho, maar ze zijn er door daar nog niet overgetrokken. En dat vindt hier ergens plaats. En hier vindt je de Nebo, waar Mozes is gestorven of opgenomen is. Dat is gek. eerste spreuk van Biliam. Nou, dan is er zo'n waarzegger die uit een vreemd land is gekomen en die krijgt in zijn mond gelegd een hele spreuk. Balak liet mij uit Aram komen, uit het bergland in het oosten, riep Moabs koning mij. Kom Jacob voor mij vervloeken, kom Israël verwensen. En dan is er uit het kernspreuk, hoe kan ik vervloeken wie door God niet is vervloekt? Hoe kan ik verwensen wie door de Heer niet is verwenst? Dat is eigenlijk zijn kernspreuk. God zorgt voor het volk, hij is als een vader en hij zegent dat volk. Nou, dan zegt hij daar nog wat meer over en hij zegt aan het eind, mogen ik sterven als die rechtvaardige, mogen ik heen gaan zoals zij. Nou, baal ik natuurlijk woest, want dat was helemaal niet de bedoeling. Ik heb u hierheen laten halen om mijn vijanden te vervloeken en nu zegent u ze. En dan zegt Biliam nogmaals, ja, ik zeg niets anders dan wat de Heer mij in de mond legt. Nou, dan gaan ze naar een andere plek, weer hele rituelen met offers. En nou, dan gaat Biliam weer spreken. Let goed op Balak en luister. Zoon van Zippor, leen mij uw oor. God is geen mens dat hij zijn woord zou breken of terug zou komen op zijn besluit. Nou ja, een beetje in dezelfde trant gaat hij gewoon verder. Want God legt zijn woorden in zijn mond. Hij droeg mij op te zegenen. Hij heeft gezegend, hoe kan ik dat keren? Voor Jacob laat zich geen onheil schouwen. Voor Israël laat zich geen rampspoed zien. De Heer, hun God, is in hun midden. Gejubel klinkt op rond hun koning. Ze hadden nog helemaal geen koning. Die kwamen pas generaties later eigenlijk. Dus hier zie je ook al dat Biliam in de mond krijgt, ook over toekomstige dingen. Maar ook de onveranderlijkheid van Gods woord en zijn wezen. God is wie hij is. Hij is vandaag, morgen, gisteren, is hij dezelfde. En hij toont dat in zijn volk. Vandaag zorgt hij voor ze. Hij heeft voor ze gezorgd. Al die jaren in die woestijn en daarvoor in die slavernij en daarvoor nog weer in armoede en allerlei andere dingen. En in de toekomst blijft hij dat doen. En hier zie je terug dat God dit volk lief heeft en uitgekozen heeft. God zelf spreekt tot Jacob op zijn eigen tijd. God zelf zegt tegen Israël wat hij bewerken zal. Heel mooi staat hier. Zie, een volk richt zich op als een leeuw. Vol majesteit verheft het zich. Het rust pas als het zijn prooi heeft verslonden en het bloed van zijn buit heeft gedronken. Nou, dat klinkt niet heel mooi, want het ziet er een beetje gruwelijk uit. Maar dit is een teken van, dat volk is als een leeuw, die heeft de kracht van de koning van alle dieren. En daar valt niet mee te spotten. De derde. Gaat weer op hetzelfde ritueel, andere berg, Balak, hartstikke boos, van wat doe je me nou aan? En en er staat bij, dat is wel mooi, Biliam begreep dat het in de ogen van de Heer goed was als hij Israël zou zegenen. Daarom ging hij niet zoals de keren daarvoor op zoek naar voortekens, maar keerde hij zijn gezicht naar de woestijn. Hij liet zijn blik rondgaan en Israël zag hij daar gelegerd, stam bij stam. En hij werd door de geest van God gegrepen en hij hief deze derde orakelspreuk aan. En dan zegt hij, zo spreekt hij die Gods woorden hoort en ziet wat de ontzagwekkende toont in vervoering met ontsloten ogen. Hoe mooi zijn uw tenten Jacob, hoe mooi uw woningen Israël, als palmbomen overal verspreid. Als tuinen langs de rivier, als aloës door de Heer geplant, als ceders langs het water. Israëls emmers lopen over, zijn zaad krijgt water in overvloed. Zijn koning wordt groter dan Agag, zeer machtig zijn koningschap. Dat gaat lekker voor Balak. Dit is niet wat er op dat moment al gaande was, maar hij zag echt in de nabije, maar ook in de verre toekomst, wat dat volk... welke positie dat volk heeft, maar ook de beloftes die God eigenlijk aan dat volk heeft gedaan. God die hem uit Egypte leidde is voor hem als de horens van een wilde stier. Ik dacht van wilde stier, waarom staat er nou steeds wilde stier tussen? En Als je dan doordenkt over een wilde stier, nou die wil je niet tegenkomen. Je ziet soms van die stierengevechten in Spanje. En dan houden ze er een rode lap voor. Waarom een rode lap? Nou ja, rode lap, bloed, Jezus. Nou, daar ga je weer. Het is een beetje ver gezocht, maar waarom die horens van die wilde stier? Vijandige volken verslindt hij. En dan staat aan het eind, hij gaat liggen als een leeuw. Majesteitelijk vlijt hij zich neer. Wie zou hem durven wekken? Dit is een andere leeuw dan in de tweede. Die tweede is de verslinder. En die heft zich op. En deze is verzadigd en gaat liggen. Nou, ondertussen is ontbalig ontploft. Die weet het echt niet meer. Die heeft zoiets van, nou kap er nu maar mee, want hier heb ik niks aan. En dan zegt Biliam tegen hem, ik heb al tegen uw gezanten gezegd, ook al gaf me Balak me alle zilver en goud uit zijn paleis, dan nog zou ik niets kunnen doen dat ik maar enigszins inga tegen het bevel van de Heer. Uit mezelf kan ik niets ondernemen, alleen wat de Heer zegt zal ik zeggen. Goed, ik ga terug naar mijn eigen land, maar eerst zal ik u laten weten wat dit volk, uw volk, in de toekomst zal aandoen. En dan krijg je dus de vierde spreuk. Altijd een inleiding, zo spreek ik en blablabla. Bla bla. Wat ik zie is niet in het heden, wat ik waarneem is niet nabij. Een ster komt op uit Jacob, een scepter uit Israël. Hij verbrijzelt Moab de slapen, de kinderen van Seth slaat hij neer. Het land van zijn vijand verovert hij, het land van Edom en Seir. Israël wordt machtig en sterk. Uit Jacob staat een heerser op. Wie ontkomt uit de stad, brengt hij om. En zo gaat hij nog door met de landen die in de omgeving zijn. Wie blijft in leven als God dit alles uitvoert? We hebben hierna volgt de intocht of de inname van het land Kanaan. Maar dit soort taferelen hebben zich daar niet afgespeeld. Bovendien is ook Moab, die heeft de belofte gekregen dat zij niet veroverd zou worden. Dus dat hele plan van Balak was helemaal niet nodig, want het volk Moab komt voort uit de nakomelingen van Lot. Dus dit verhaal heeft ook een tweede conclusie. God houdt van dit volk, eigenlijk hetzelfde. God die toont zich een groot, machtig God. En hij heeft oog voor zijn volk, maar ook voor de toekomst. En je leest al over de koning die daarover zal gaan heersen in de toekomst. En wat er zal gebeuren met die landen rondom dat volk. Nou ja, dat zei ik net al.
Dit zijn de stammen van het volk. En dan zie je Moab. Dus die is echt heel netjes uit de strijd gebleven. En ik vroeg me af, van, ik las de belofte aan Abraham. En de belofte van Abraham gaat niet over alleen maar dit stuk. Maar dat gaat helemaal, zeg maar hier. Dat zou uiteindelijk erfelijk aan het volk worden gegeven. Dus dat is ook nog lang niet. Zover zijn we nog helemaal niet. En als we nu het nieuws volgen, dan er is weer een hoop gedoe vanuit het noorden, vanuit Turkije. Eigenlijk in een rap tempo is die hele situatie daar in dat gebied aan het veranderen. En je ziet het gewoon voor je ogen gebeuren dat vanuit Rusland en Turkije een hele rare gang van zaken is. Een paar interessante details die ik al heb genoemd. Die leeuw die eerst brullend overeind komt en daarna gaat liggen. Die horens van de wilde stier die eigenlijk steeds terugkomen. Die altaren met rammen en stieren die steeds worden gebouwd. En je ziet ook steeds een zin over Israël en Jacob. Een ster komt op uit Jacob, een scepter uit Israël. Jacob, Israël, ja, dat is een beetje dezelfde figuur. Alleen, waarom staat er nog steeds Jacob en Israël? En
als je teruggaat naar het moment dat Jacob die naam krijgt, dat is het moment dat hij zijn broer gaat ontmoeten. En er is een hoop gedoe aan vooraf gegaan en nu gaat hij hem weer ontmoeten en hij is daar bang voor. En dan vecht hij 's nachts bij een beek met een engel, met God. En een soort van wint hij, maar hij krijgt wel een klap op zijn heup. En hij krijgt dan de zegen en hij zal dan de naam Israël krijgen. En dat betekent, weet ik niet meer, staat het hier? Nou, Jacob was in ieder geval bedrieger. Nou, dat is niet zo'n hele fijne naam en hij krijgt een nieuwe naam. En Jacob, het is nooit de Israëlieten, Jacobieten geweest, de nakomelingen van Jacob, maar de Israëlieten. Dus vanuit het geloof, de term Israël komt daarin voor, dat is voor God van belang, dat hij zijn volk Israël noemt. Weer een conclusie. God maakt gebruik van een profeet om enkele van de mooiste spreuken aan te heffen. Hier staat, hij geeft Bileam, die ene rare vent uit kilometers ver, geeft hij de woorden in de mond om deze woorden aan te heffen en ook de toekomst van Israël al te vertellen aan een koning van een heel ander volk. Ik denk dat die Balak heeft niet alleen woest was, maar ook heeft staan klapperen met zijn oren van wat gebeurt hier? God bevestigt zijn macht en de positie van zijn volk. God is een soeverein God. Die staat boven de machten van het kwaad en kan een vloek zelfs veranderen in een zegen. En God staat boven de tijd. Hij is in het heden en is in het gisteren en is in de toekomst. En ze leeft nog lang en gelukkig. Nou, dit is niet het einde van dit verhaal. Bileam komt een paar hoofdstukken verder, wordt hij genoemd als slachtoffer van de strijd. Dus het loopt niet goed met hem af. Het staat hier niet heel helder in nummer 25, maar schijnt wel te maken hebben met een advies aan Moab en aan die omgeving van stuur daar vrouwen naartoe, naar dat volk en laat hen, bied hen eigenlijk aan als vrouw, waardoor het volk verzwakt wordt door die goden die dat volk dan prompt ook gaat dienen. Dus dat volk dat, er staat, hierna keerde Bileam naar zijn woonplaats terug en ook Balak ging naar huis. En vervolgens, toen de Israëlieten in Sittim verbleven, begonnen ze zich in te laten met Moabitische vrouwen. En deze vrouwen nodigden hen uit voor de offerplechtigheden ter ere van hun goden. Nou, en dat doet het volk dan ook maar. Echt onbegrijpelijk soms. Zo gaf Israël zich af met de Baal al van Peor. Daarom ontstak de Heere in woede tegen Israël en er worden 24.000 mannen omgebracht als gevolg van wat er hier is gebeurd. Dit is eigenlijk een beetje een gek verhaal in het geheel van de Bijbel. Als je dit niet zou hebben gelezen, het heeft niet veel invloed op hoe Israël het verging in dat moment. Jawel, die Moabitische vrouwen die dat kamp in kwamen, maar die zegen of die vervloeking, daar heeft het hele volk niks van gemerkt dat dat zich afspeelde in hun omgeving. Maar als je het Bileam intoetst, dan krijg je een aantal voorbeelden uit het Nieuwe Testament. 2 Petrus 2 en Judas 1 en Openbaringen 2. Waar Bileam niet zo mooi wordt afgeschilderd. Hier staat 2 Petrus 2. Door de rechte weg te verlaten zijn zij afgedwaald en volgen de weg van Bileam, de zoon van Bozor, die het loon van de ongerechtigheid lief had. Het is een beetje dat dubbele van hij heeft toch Gods woord verteld. Hij heeft toch de zegen van de God uitgesproken. Hij heeft toch allerlei mooie zegeningen. En ook over de toekomst heeft hij toch een soort van geprofeteerd. Nee, dus blijkbaar kijkt God naar anders daar naartoe. Die legt de nadruk op die hebberigheid, omdat het om het geld ging, om de goddeloze, dat hij zich liet leiden door winstbejag en zo van, dan ga ik maar even lekker dat volk lopen vervloeken en afvalligheid. En hij brengt Gods volk in gevaar. Dus het is ook wel een soort les voor ons dat wij zuiver bij Gods woord moeten blijven. Want daarin zit toch Gods kracht. En dat wij ons inlaten met, nou ja, wat een beetje onzuivere dingen. Dan ga je toch heel makkelijk daarin mee. Zelfs dat volk Israël, wat God eigenlijk gewoon dagelijks zag in die wolk. En 's nachts in het vuurkolom. Dat je dan toch niet denkt van, nou, misschien moeten we die Moabitische vrouw maar wegsturen. En helemaal niks met een offer dingen doen. Nee, dat komt gewoon naar binnen en ze gaan ermee aan de slag. Onvoorstelbaar. Maar zo gevoelig ligt het dus bij een mens. Dat je zomaar je laat afleiden door nou, wat er om je heen gebeurt. Wat er op je pad komt. Dus les van de geschiedenis is vooral dat je gaat zien van hoe toont God zich? Welke God is hij? En op welke manier wordt Jezus zichtbaar in dit verhaal, in deze geschiedenis? Wat wordt er gezegd over de toekomst? Welke details zijn het verder onderzoeken waard? Welke les haal jij eruit voor je eigen leven? Voor de komende week, voor de komende tijd? En welke vragen heb jij voor God? Van wat voor bespiegelingen, wat voor vragen heeft dit opgeroepen bij jou? Van wat moet ik hiermee? Wat zegt God hiermee tegen mij? Het is een verhaal waarin God zich toont. Maar je mag hem ook terugvragen van, hey, maar wat moet ik hiermee? Hoe kan ik dit, hoe kan ik u als mijn Vader in de hemel met dit verhaal gaan dienen? En ik wil je uitnodigen en eigenlijk ook wel een beetje geïnteresseerd maken om zijn verhaal te kiezen de komende week. Van wat je als kind of wat je gewoon een mooi verhaal vindt en daar dus gewoon een aantal avonden voor te gaan zitten. Van welke details vallen op, welke namen komen erin voor, hoe zit dat nou precies met het verhaal? Wat zegt God hierin tegen mij over zichzelf? Niet van wat moet ik hiermee, nee, hoe toont God zich in eerste instantie? Het is niet een soort psychologisch handboek, die Bijbel, maar het is het woord van God waar wij mee aan de slag mogen. En waar wij hem ook mogen leren kennen. Dus niet zo van, hey, hoe is het? Oh goed, mooi. Dat was het dan. Maar echt oprechte interesse tonen van wie is hij en wat kan hij voor mij betekenen? En wat heb ik van hem nodig? Dat was hem. Ik wil met jullie bidden. God, u bent een groot God. Wij mogen u kennen uit uw woord. En we weten daar soms wel wat van. En soms roept de Bijbel ook vragen op. Maar het is nog steeds uw woord. U maakt zich kenbaar aan ons daarin. En wij mogen u daarin zoeken. We mogen ook met u praten. We mogen met u in gesprek gaan. Maar u hebt al gesproken tot ons in uw woord. En soms krijgen we wel antwoord van u. Maar dat staat altijd in de Bijbel. Het is een licht voor onze voet of zoiets. Licht op ons pad. Hier laten wij de komende tijd samen met u mogen optrekken. Samen met uw woord. Dat wij oprechte interesse in u hebben en in uw woord. En u en de liefde voor u gaan voelen. En ook geïnteresseerd zijn en daarmee aan de slag gaan. Wilt u zo werken met uw geest? Want ik weet vanuit eigen ervaring dat het soms moeilijk is om de Bijbel te doorploegen en ook daar zin voor te maken. Heer, wilt u bij ons zijn wanneer wij daarmee aan de slag gaan? Wilt u ze ons zegenen en ons rijker maken in kennis van u? Die bidden wij u in Jezus' naam. Amen.